Thank you. Goedemorgen, gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis en hartelijk welkom voor u allen. En een hartelijk welkom ook voor Andries Knevel, die traditiegetrouw onze spreker is op het paasappel op Tweede Paasdag. Ik hoef hem u niet nader te introduceren. Wat bezielt mensen om op Tweede Paasdag een paasappel bij te wonen? Vandaag is het, vanaf Palmzondag, de negende dag op rij dat we elkaar ontmoeten in dit kerkgebouw rond lijden, sterven en opstanding van onze heiland. Wie gegrepen is door het evangelie, weet van geen ophouden, wil daarmee bezig blijven. Wat voor nut heeft uw aanwezigheid op dit paasappel? Het antwoord op de vraag uit de onvolprezen Heidelberger Catechismus: wat nut ons de opstanding van Christus? Die staat in ons aanvangslied. Nu is het Pasen, Jezus leeft, komt alle, sluit u aan die onze dood verslagen heeft. Dat is het nut. En een paar versen verderop: wie zich achter Christus schaart, zal vrede binnengaan. Andries Knevel kennende, vermoed ik dat zijn appel voldoende stof tot bezinning oplevert voor een tiende dag op rij en volgende dagen. Laten we beginnen met het zingen van het aanvangslied.
Namens u mag het gebed tot God uitgesproken worden. Heren, wat een voorrecht dat wij ook op deze tweede paasdag hier in uw huis mogen zijn. Een huis wat de afgelopen week al zo vol was. Vol van het nadenken, het reflecteren op datgene wat u, Heer Jezus Christus, voor ons hebt gedaan. Vol toen gisteren de paasklokken klonken. Vol ook toen jongeren hun jawoord aan u gaven. En nu zijn we nogmaals in uw huis. Ja, om na te denken over die vraag. Nu we dit allemaal hebben beleefd de afgelopen dagen, de afgelopen weken, de afgelopen 40 dagen tijd. Heer, wat nut ons dit? Wat geeft u ons? Waar raakt het ons? Daarom bid ik vanmorgen, Heer, wilt u ons met elkaar nog een goed uur geven van, zoals we dat vroeger noemden, een uur van nabetrachting. Een uur van nadenken op een afgelopen periode. En een uur van weer stilgezet worden om een nieuwe periode weer in te gaan. Help ons daarom bij het luisteren, help ons bij het spreken, bij het zingen en bij het spelen. Dat wij hier mogen zijn dit uur in Dordrecht. Tot lof en eer van uw grote naam. Dat bidden wij in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij die opgestaan is. Amen. Wij gaan zingen lied 156 uit de bundel op toonhoogte, dat mooie lied Liefde was het onuitputtelijk.
Ik ga met u lezen, kijk hij doet het, ik ga met u lezen Efeze 2 vers 1 tot en met 10. En ik vraag aan u, is er iemand in de kerk die een Statenvertaling bij zich heeft? Gewoon de vertaling 1673, de Dordtse vertaling. Hoe mooi kan het zijn in Dordt? Heeft u dit, ja? U heeft de Statenvertaling bij u. Dan moeten we even naar vers 4 kijken. En dan moet u zo meteen even zeggen wat er in vers 4 staat. Dus ik hou even pauze bij vers 4. Omdat die in de Statenvertaling veel beter is vertaald dan in de vertalingen die u nu voor de rest denk ik bij u heeft. We gaan lezen Efeze 1 vers 1 tot 10. En in mijn liturgie staat die uit de nieuwe Bijbelvertaling. Dat is dus die allernieuwste. En niet meer de nieuwe vertaling uit 1951. Dat is om het allemaal wat ingewikkeld te maken. Maar daar komen we vanzelf wel uit, want we hebben nog niet de herziene Statenvertaling hier. Dus dan valt dat wel mee. Let op. Ik lees Efeze 2 vers 1 tot 10. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de God van deze wereld. De heerser over de macht in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij liet ook wij alle ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn. Net als ieder ander. En dan komt vers 4 in de Statenvertaling. Kunt u die even luid en duidelijk de eerste regels daarvan zeggen? Ja. Ja, dat is hem. Dat is hem. Daar staat in het oorspronkelijk, bij deze tekst, maar God. En dan komma, vanwege zijn grote liefde enzovoort. En dat staat er zo, daar ga ik straks over hebben in de preek, dat staat er zo prominent. Maar God. Terwijl in de nieuwe Bijbelvertaling die u voor u heeft, daar ziet u, maar omdat God zo barmhartig is, dat is vervlakt. En ik heb hier de nieuwe vertaling van 1951 voor mij. En daar staat, God echter die rijk is aan erbarming heeft. Het is ongeveer hetzelfde, maar de vertaling die broeder daarvoor las is zo ontzettend sterk. Maar God, komma die. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben, maar ik ben blij dat er in Dordrecht nog een Statenvertaling uit Dordrecht aanwezig is. Ik lees hem nu verder voor in de NBV. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. En hij heeft ons, en u begrijpt, dat is natuurlijk de tekst, hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. Ik lees het nog een keer. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsfeer in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede werken die God nu heeft voorbereid. Tot zover. Beste mensen in Dordrecht. Ik ga u feliciteren. Ik ga jullie feliciteren. Ik ga u feliciteren. Ik ga u feliciteren en wel om twee redenen, als u dat niet erg vindt. En ik ga jullie ook feliciteren. Je zit een beetje kritisch aan te kijken, maar ik ga je feliciteren. Wat is er aan de hand? Twee dingen. In de eerste plaats, u weet dat in Oost-Europa en de Oosters-Orthodoxe kerken met Pasen de gewoonte is, en sommigen van u hebben dat ook wel meegemaakt, om dan te zeggen op paasmorgen, de Heer is opgestaan. En dan zegt de ander, inderdaad, hij is opgestaan. Of dat type vormen. Hij is waarlijk opgestaan. Ja, hij is opgestaan. En dan komt er daarna nog een zin in de verschillende talen, waarin de mensen elkaar als het ware feliciteren. Dus even in het Nederlands, gefeliciteerd, hij is opgestaan. Nou zijn wij dat zo van ouds niet zo erg gewend, geloof ik, hier in deze kerk, ook niet in mijn kerk. Dus dat uitbundige om te zeggen, de Heer is opgestaan. Gefeliciteerd, de Heer is opgestaan. Ja, daar moet je van lachen, ja. Maar zo doen ze dat. En ik zit in een internationale kerk in Amsterdam en ik moet gisterochtend, toen ik naar de kerk ging gisterochtend, en ik vond dat mooi om mee te maken, want ik dacht, dan kan ik dat de volgende dag weer in Dordrecht vertellen. Gisterochtend kwamen een aantal mensen internationaal op mij af en die zeiden, ja, he is risen. Indeed, he is risen. Dus hij is opgestaan. Inderdaad, hij is opgestaan. En zo in de Oosters-Orthodoxe kerk en kennelijk ook al in Engelstalige kerken feliciteren de mensen elkaar zich met de opstanding. Hartelijk gefeliciteerd. Goedemorgen in Dordrecht. Hartelijk gefeliciteerd dat de Heer is opgestaan. Nogmaals, dat zijn wij niet zo erg gewend. Maar ik had er nog wel wat bij willen doen, maar ik dacht, ja, dat doe ik niet. Want het staat niet helemaal goed nog om met een felicitatie te komen. Of een felicitatie voor de kinderen bijvoorbeeld. Gefeliciteerd, joh. De Heer is opgestaan. Nou, dat. Dat is de eerste felicitatie die u van mij krijgt. De Heer is opgestaan. Heere. De tweede felicitatie is van een wat andere orde. Moet ik u eerlijk zeggen. Maar ja, dit is Dordrecht, dus het kan niet missen. Hartelijk gefeliciteerd voor u dat de catechismus 450 jaar bestaat. Nou, zal dat voor u de bloeddruk niet zo verhogen, denk ik. Maar hartelijk gefeliciteerd dat de catechismus 450 jaar bestaat. Dat hebben we met z'n allen in de Christenvermeerde, in de Vrijgemaakte Kerken, hebben we dat in januari uitbundig gevierd. Hoop ik. Er waren congressen, er waren symposia, er is een schitterend boek uitgekomen onder leiding van twee Christenvermeerde hoogleraren, Selderhuis en Huigen. Sorry, het was vooral een Christenvermeerd project, die hele catechismus. Maar het was één groot feest in januari. De catechismus, de Heidelberger, die bestond 450 jaar. En het kan niet op, want deze maand is er in, kan niet helpen, Dordrecht, een groot congres over de Heidelberger catechismus. En ik mag daar ook bij zijn. Dus ja, alles komt samen, dat begrijpt u zeker wel. Gefeliciteerd mensen in Dordrecht, in dubbele zin, dat in uw stad ook weer het congres over de catechismus wordt gehouden en dat uw catechismus 450 jaar bestaat. Nu zie ik aan uw gezichten dat uw gezichten wat minder vrolijk staan dan toen ik net zei gefeliciteerd met Pasen. Maar goed, dat kan ik dan ook wel weer begrijpen. Waarom noem ik die catechismus? Ja, waarom noem ik nou die catechismus vanmorgen op deze tweede paasdag? Dat heeft een bijzondere reden. En die twee felicitaties over Pasen. Gefeliciteerd. Over Pasen en over de catechismus, die komen daarin prachtig samen. Wat is namelijk het geval? Als u, sommigen van u zijn nog een beetje opgegroeid met de catechismus, ik ook. Als u die catechismus goed leest, dan ziet u dat die catechismus niet ouderwets is, maar ontzettend postmodern. Wat betekent postmodern? Postmodern, dat betekent dat jongeren bij geloof of bij een bepaalde politieke partij of bij een ideologie vragen, wat heb ik er aan? What's in for me? In de hele sociologie over de vraag waarom jongeren afhaken uit de kerk, wordt steeds gezegd, ja, maar die jongeren vragen alleen nog maar, what's in for me? Wat heb ik er aan? Wat nut het me? En als dat niet meteen duidelijk is, maar dat geldt voor de theologie, maar dat geldt ook voor de sociaaldemocratie of voor de christendemocratie, ik noem maar even wat, dan haken jongeren af. En wij ouderen vinden dat slecht, want wij zeggen, het gaat niet primair om de vraag wat het voor mij, nee, de primaire vraag is, wie kan ik zijn voor de ander? De vraag van de barmhartige Samaritaan, zoals u weet. Dus dat what's in for me, daar kijken we heel negatief tegenaan. Maar als u nou naar de catechismus kijkt, dan moet je eens opletten. Bij de catechismus, die is zo postmodern als wat. Want wat staat daar? Wat baat het mij dat ik dit alles geloof? Zondag 23. Wat nut u de hemelvaart van Christus? Wat troost u? Enzovoort. En dan de vraag van vanochtend. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ik weet niet, hij staat er niet helemaal op. Nee, hij staat er niet helemaal op. Hij staat wel op uw liturgie. Wat nut ons de opstanding van Christus? Dat is de klassieke vraag uit de catechismus, uit een postmoderne catechismus. Die catechismus die zegt, het gaat uiteindelijk niet eens om wat, nee, maar het gaat over de vraag, wat heb ik er aan? Wat heb ik er nou aan? En die vraag van die catechismus, juist ook omdat dit het jaar van de catechismus is, die heb ik overgenomen. En die vraag die leg ik vandaag in ons midden, vanochtend. En die vraag is, u heeft 7, 8, 9 keer in de kerk gezeten, heb ik begrepen, de afgelopen dagen. Met vespers en zo, met Goede Vrijdag, gisteren een mooie paasdienst gehad in de Christelijke Kerk, heb ik gehoord. Wat heb je daar nou aan? Wat heb je er nou aan? Even de vorm iets veranderen. Wat nut u de opstanding van Christus? Wat heb je eraan? En die vraag, die wil ik met u behandelen uit het briefje Efezen. Wat heb ik er aan? Wat heb ik er nou aan? Wat heb ik aan die 10 dagen gehad? Wat heb ik aan Pasen gehad? Wat heb ik aan Goede Vrijdag gehad? Heb ik er wat aan gehad? Voel ik iets meer? Wat baat het mij? Wat troost het mij? Wat nut het mij? Allemaal vragen vanuit die aloude catechismus. En wie met mij heeft meegelezen in de liturgie, die zal gedacht hebben, zo. Moet je nou kijken. U was dood door de misstap en zonde waarmee u de weg ging van de God van de wereld. U liet zich door de wereldse begeerte, liet u zich te pakken nemen. We volgden alle zelfzuchtige verlangens. We stonden van nature bloot aan Gods toren. Die eerste 3 versen van Efezen 2, die hakken erin. Paulus schetst hier de mens zonder God. En de mens zonder God wandelt overeenkomstig, ja, zijn eigen verlangens, zijn eigen begeerte. En het is zelfs zo dat hij zegt, de mens zonder God staat onder invloed van de tijdgeest. Van datgene wat er in de cultuur, wat je in de cultuur snuift. Wij lieten ons beheersen door onze wereldse begeerten. Wij volgden alle zelfzuchtige verlangens. Zwaar hoor, die eerste 3 versen voor de paas, tweede paasdag. Zwaar, vindt u niet? Toen ik dat las, Efeze 2, en ik wilde niet over 1 tot en met 3 preken, maar ik wilde over 4 preken en over 6, toen dacht ik, zal ik het overslaan? Dat kan je niet maken, hè? En je kan het niet overslaan vanwege die meneer. Die meneer die zo prachtig vers 4 begon te lezen. Maar God. Ik had hier de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Heel opvallend. U weet, de Volkskrant is geen christelijke krant. En wat stond daar? Een zondig Pasen. En met een inleiding. Jezus stierf 1980 jaar geleden om de zonde van de mensheid uit te wissen. Ik vond het nogal wat voor de Volkskrant trouwens. Volkskrant, hè? Jezus stierf 1980 jaar geleden, het moet 1970 zijn, maar vooruit, dat maakt niet uit, om de zonde van de mensheid te wissen. En dan? De 7 hoofdzonden zijn onuitroeibaar. Wie waren het afgelopen jaar de meest in het oog springende zondaars? Ja, dat zou u wel willen weten, dat ga ik niet zeggen. Maar ze hebben bij iedere zonde, hebben ze een persoon die zonde het meest heeft bedreven, zullen we maar even zeggen. Althans in het publiek. Maar ik vond dit zo mooi, deze Volkskrant, om 2 redenen. De eerste reden is dat die Volkskrant zomaar schrijft dat de Heer Jezus, 1980 jaar geleden, om de zonde van de mensheid stierf om hem uit te wissen. Toen dacht ik, moet je nou eens kijken. Zonder dat ze het weten, schrijft de Volkskrant daar een stukje evangelie in. Maar aan de andere kant dacht ik, wacht eens eventjes. Zij hebben het over de 7 hoofdzonden. Dat sluit dus precies aan bij wat Paulus in Efezen schrijft. Want Paulus schrijft in Efezen de eerste 3 versen, hè. Over, we wandelden erin, de geest van de lucht, van de macht, de wereldse begeerte, de zelfzuchtige verlangens. Nou, ik zal u vertellen welke die 7 hoofdzonden waren. zijn, moet ik zeggen, want ze gelden nog altijd. De eerste is, en u moet het maar op uzelf toepassen. Oh, en ik doe dat ook op mijzelf. Mijzelf is ook wel eens gevraagd welke van die 7 zonden bij mij het meest aanwezig is. Na de dienst wil ik er wel wat over zeggen. Wat zijn nou die 7 zonden? Hoogmoed. Ja, herkenbaar hè, hoogmoed. Ik denk dat een deel van de crisis waarin we met z'n allen verkeren, en dan wijs ik niet alleen op bankiers, maar dan wijs ik op veel meer in de samenleving, heeft te maken met hoogmoed. En nummer 2 natuurlijk ook. Dat zijn denk ik wel de zonden van de afgelopen 5 jaar geweest. Hebzucht. Hebzucht. En dan eentje, ja, die hoort er altijd bij in de kerk. In de kerk werd die iets te veel geassocieerd als de enige zonde. Dat is niet goed geweest, maar hoort er natuurlijk wel bij. Onkuisheid. Seksuele zonde. Onkuisheid. De 4e is, kennen we allemaal, van de grootste tot de kleinste, jaloezie. Jaloezie. Jullie zijn wel eens een beetje jaloers op weet ik wie of wat, toch? Ja, hè? Ja. Het klopt. Ze zegt het. Jaloezie. De 5e, gulzigheid. Ja, dat is er ook eentje die in onze westerse cultuur, met al zijn consumentisme natuurlijk, steeds belangrijker wordt. Gulzigheid. De 6e. Ik weet niet of dat voor u geldt, hoor. Woede. Iemand herkenbaar? Woede. U hoeft niet op te staan. Woede. Ik bedoel, woede die onbeheersbaar is, hè. Ik bedoel, we zijn allemaal wel eens boos. Maar woede als zonde, zegt Paulus, dat is de woede waarbij je zelf niet meer in de hand hebt. Waarbij je als het ware uit jezelf treedt en dingen doet waar je een uur later, als het goed is, weer allemaal spijt van hebt. En de 7e is luiheid. Gemakzucht. Als hier heel veel pubers waren in de kerk, dan zou ik zeggen, nou, jongens, een beetje gemakzuchtig, hè? Beetje lui. En de vaders en moeders zouden stiekem ook wel eens lui willen zijn. Maar ja, die kunnen dat allemaal niet. Ik noem ze nog een keer. Hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, jaloezie, gulzigheid, woede, gemakzucht. De 7 zonden zoals die in de kerk al 2000 jaar genoemd worden. Als je de Volkskrant legt naast Everse, of als je Everse legt naast de Volkskrant, dan zie je, kijk Paulus, joh, je hebt gelijk. Want wij lieten alle ons eens beheersen door de wereldse begeerte. En wij volgden alle zelfzuchtige verlangens. Dat is de mens zonder God. Kent u dat? Mag ik u dat eens vragen? Kent u dat een beetje? Dat u zegt, al die 7, nou niet helemaal hoor. Maar kent u dat gevoel wat u heeft, dat u zegt, er zit bij mij altijd nog iets, zo'n wortel in van zelfzucht. Van op mezelf gericht zijn. Of dat ik meega, zo Paulus dat zo mooi zegt, we laten ons beheersen door de wereldse begeerte en de verlangens en de gedachten. En dan toch nog eventjes, die crisis die we hebben met elkaar, en ik wijs weer niet alleen daar naartoe hoor, maar die crisis die we hebben sinds 14 september 2008, is natuurlijk deels veroorzaakt omdat een aantal mannen en vrouwen losgeslagen van de werkelijkheid, wat gingen ze doen? Ze gingen leven volgens de zelfzuchtige verlangens en gedachten die ons opkwamen. Volgens het schema van de wereldse begeerte. Die Paulus, hè. Ik zou eigenlijk de Bijbel moeten. Ja. Die Paulus, hè. Die had even een potje gelijk. Die had even gelijk. Wat zou het goed zijn geweest als in de samenleving de afgelopen 5 jaar, nu er zoveel kapot is gemaakt, iemand had gezegd, zullen we samen Paulus weer eens even lezen? Zullen we samen weer eens even lezen hoe het met ons mensen is? Zullen we eens even lezen wie wij eigenlijk als mens zouden kunnen zijn? Hoe wij verleid kunnen worden? Door geld, door seks, door jaloezie, door hebzucht, door, hoe kunnen wij verleid worden? Wij allemaal, ik ook. Niet alleen de bankiers van de Zuidas van Amsterdam waar ik regelmatig rijd. En dan zie ik al die grote spiegelgebouwen van de bankiers van de Zuidas. En dan denk ik, daar is het begonnen. Maar dan denk ik, nee, hier is het begonnen. Omdat datgene wat daar in hen zat, ook in u zit. Een klein beetje misschien. en in mij zit. Dat is de mens zoals Paulus hem schildert. Efeze 2 vers 1 tot en met 3 is een portret van mij. Is een portret van u. Is een portret van een samenleving die losgeslagen is van Gods woord. Hadden ze maar Efeze 2 gelezen. En dan komt die tekst. Maar God. En zoals die hier staat. Maar omdat God zo barmhartig is. In de jaren 30 was er een wedstrijd onder theologische studenten in Kampen. Wie de kortste tekst kon maken om daar nog een preek over te houden. Dat was een beetje studenticoos natuurlijk. Dat begrijpt u wel. U weet, een van de kortste teksten uit de Bijbel is. Jezus weende. Heel goed. Die was van u, hè? Ja, Jezus weende. Dat is de kortste tekst uit de Bijbel. Twee woorden. Jezus huilde. Een mooie tekst trouwens, hè? Jezus huilde. Als ik in de jaren 30 in Kampen was geweest, dan had ik de tekst gekozen. Maar God. Ook twee woorden. Had ik nog gewoon ook minder letters dan Jezus weende. Maar God. Beste mensen in Dordrecht, op deze tweede paasdag, dat is het evangelie namelijk. Maar God. In het paradijs vielen we. Maar God. Het volk ging in de Exodus, of in de ballingschap in Egypte. Toen kwam de Exodus. Maar God. Het volk ging in ballingschap. Vanwege al de zonden tegen de profeet en tegen Gods wet. Maar God. God stuurde Jezus naar deze wereld. Maar hij werd gekruisigd. Maar God. U bent iemand die misschien wel voldoet aan het profiel van Efeze 7 of Efeze 2. Of voldeed aan het profiel van Efeze 2. Maar God. Als die tekst niet in de Bijbel had gestaan. Maar God. Waar zouden we zijn? Waar zouden we zijn? Het is het eenzijdige werk dat God telkens weer, als hij ziet dat wij er een potje van maken. Ik wou gaan zeggen een zootje van maken. Dat telkens weer in de Bijbel opklinkt. Op allerlei momenten in de geschiedenis van Israël. In de geschiedenis van het Nieuwe Testament. In de geschiedenis van de kerk. En hoop ik in uw geschiedenis. In uw geschiedenis. In jouw geschiedenis. Dat er een moment weer is dat je kunt zeggen. Maar God. Die rijk is aan barmhartigheid vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad enzovoort. Maar het gaat eigenlijk om die twee woordjes. Maar God, u heeft gisteren Pasen gevierd in verschillende kerken. En u heeft Pasen kunnen vieren vanwege, maar God, hij heeft hem opgewekt uit de doden. Maar God, wij zijn, als nieuwtestamentische gemeente, als christenen, wij zijn zo afhankelijk, zo diep en stijl afhankelijk van dit, van een God die telkens zegt als wij iets verkeerd doen, maar ik zal. De val in het paradijs en God zei, mens, waar ben je? Maar God. Het volk in ballingschap in Babel. Compleet verzondigd. Alle profetieën niet naar geluisterd. En na zoveel jaar zei God. Maar ik. Wij leven dankzij. Maar God. En wat heeft die God gedaan? Dan komen we bij de tekst. Maar omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons, die dood. Paulus zegt, wacht even hoor, hij zegt dat nog een keer weer, hè. Ons, die dood waren door onze zonden. Het zit omhoog, hoor. Paulus, ja, ik moet het wel goed vertellen. zegt Paulus vanmorgen. Waarom Paulus? Om de genade te groter te maken. Om de genade groter te maken. Maar omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is. Heeft hij ons, komma, die dood waren door onze zonde. Nog een keertje weer, hè. Mede levend gemaakt. Paulus is Rembrandt hier. U weet, de kracht van Rembrandt is donker en licht, hè. In de donkerheid een schitterende lichtstraal. Dat is de kracht van Rembrandt. Paulus is als het ware hier Rembrandt aan het spelen. Paulus die schetst de mens van nature in duistere bewoordingen. Die herhaalt het nog een keer in vers 5. En waarom doet hij dat? Waarom doet hij het? Omdat het waar is. Maar ook, hij doet het niet alleen omdat het waar is, maar ook om te laten zien dat als die natuurlijke mens, u en ik, zo zijn, in Everse, in Dordrecht en voor mij in Bussum, als wij zo zijn, en als de Volkskrant zegt, dat is nog waar ook, wij zijn het met Paulus eens, dan schittert die lichtstraal die in die schilderijen van Rembrandt zo prachtig te zien is. Die lichtstraal van het maar God. Die schittert dan zo mooi dat schilderij in. De mooiste schilderijen van Rembrandt zijn de schilderijen waarin hij het licht, soms van het evangelie ook, het licht laat vallen in een situatie van donkerheid en duisternis. En dan zeg je als je daar naar kijkt, wat heeft hij dat licht mooi gebruikt? En bij Paulus moet je zeggen, Paulus, wat heb jij dat licht mooi gebruikt in een situatie die je daar niet voor gebruikte, maar die echt is. Wij waren alle dood door onze misdaden en zonden. Maar God. Ik had eigenlijk het schilderij willen meenemen van de verloren zoon van Henri Nouwen. En dan zie je die verloren zoon, die zie je terugkomen van Rembrandt. En dan zie je die verloren zoon terugkomen bij zijn vader op zijn knieën. En dan zie je zo één lichtstraal zo op die verloren zoon vallen. En dan denk ik, Rembrandt, je hebt het begrepen. Je hebt het begrepen. Die verloren zoon, die komt terug vanuit de ellende. Die komt terug bij zijn vader. En die hoort bij zijn vader. Maar God. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt. Toen ik deze preek zat te maken, vers 6, toen ik deze preek zat te maken, toen dacht ik, is dat nou niet te hoog gegrepen? Ik, u, als u gelooft, ben samen met Christus uit de dood opgewekt. Ik las gisteren nog een boek ter voorbereiding van deze preek en daarin stond, Pasen betekent niet alleen de opstanding van Jezus, Pasen betekent de opstanding van de mens. Wij zijn samen met Christus opgewekt. En ik dacht, het is te groot. Ben ik samen met Christus, bent u, zou u dat kunnen zeggen? Samen met Christus opgewekt. Wij zijn samen met hem levend gemaakt, samen met hem opgewekt en samen met hem een plaats krijgen we in de hemelsferen. Poei, wat een inhoud. Je kan ook zeggen, poei, wat een evangelie. Wat is het evangelie nog rijker dan ik dacht. Dat ik samen met Christus ben opgewekt. Pasen betekent, wat nut u de opstanding van Christus? De vraag, aloude vraag uit de catechismus. Wat nut u de opstanding van Christus, dat u gisteren ook bent opgewekt vandaag. Dat u ook bent opgestaan, dat u deel mag hebben aan de opstanding van Christus. Als u gelooft, als u levend bent gemaakt. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat dat een gevoel is wat ik niet iedere dag heb. Dat dat een gevoel is wat ik, wat zo groot is, wat zo overweldigend is. Dat wat ben ik samen met Christus opgewekt? Ben ik met hem levend gemaakt, staat er ook? Ga ik nu met hem verkeren in de hemelse gewesten? Paulus zegt ja, ja, ja. Dat is het evangelie, zegt Paulus. Het evangelie is die donkerheid, die zonde en die is er. En als je het nog niet wist, herhaalt het nog een keertje. Voor de luie luisteraars. Hij die ons nog een keer, die dood waren door onze zonde, heeft ons mede levend gemaakt. Levend maakt is dat u in een relatie met God mag staan. Door Christus Jezus. Opgewekt worden is dat u deel hebt aan Christus. Dat u in relatie met hem staat. Dat is de kern van wat Paulus hier zegt. De opwekking van de natuurlijke mens, die dood was door de zonde en misdaden enzovoort, is dat die is omgedraaid en nu een relatie met Christus heeft. En de vraag is vanmorgen, de tweede paasdag, bij de nabetrachting op al die dagen die u had, mag u dat van uzelf zeggen? Mag u dat van uzelf zeggen? Zegt u van uzelf, ik ben mede opgewekt met Christus. Ik ben mede opgewekt met Christus. Zware taal, hè? Nee, niet zwaar. Nee. Verkeerd woord. Ingrijpende taal. Is dat evangelie dan zo rijk? Is de boodschap van het evangelie dan zo mooi? Is de boodschap van het evangelie dan zo ingrijpend in ons leven? Dat we mogen zeggen, wij zijn mede opgewekt met Christus. Wij zijn mede levend gemaakt met Christus. Wij mogen straks delen in zijn heerlijkheid. En het antwoord is, wat hebben wij een mooi evangelie. Wat hebben wij een mooi evangelie. Waarvan, ik studeer nou 45 jaar de Bijbel bijna iedere dag. Het is een beetje mijn vak. Waarvan toch altijd weer ik verrast word door de dingen die er staan. Ik verrast word door de diepte van de boodschap van de evangelie. Ik verrast word door enorme hoge woorden die aan mensen worden gegeven die Christus toehoren. Als je Christus toehoort, nou, dan krijg je een paar pluimen. Dan herinnert Paulus zich wel telkens aan je afkomst, hè? Dan zegt Paulus telkens wel, hé jongens, hé, daar in Drachten. Of in Drachten, in Dordrecht. Dat was vorige week in Drachten. In Dordrecht. Hé, niet hoogmoedig worden, hè? Hé, daar. Niet hoogmoedig worden met wat je hebt gekregen in Christus. Niet hoogmoedig worden. En als je dat wordt, dan moet je gewoon even vers 1 tot en met 3 lezen. Dan weet je weer wie je was. Maar dat gezegd hebbende, wij mogen opgewekt zijn met Christus. Wij mogen daar deel aan hebben. Wij mogen een levend geloof hebben in relatie met hem. En om te voorkomen dat u denkt, nou, dat heb ik mooi gedaan, zegt hij er nog 2 woorden bij. Hij zegt 2 keer in de laatste verzen, denk er even om, hè. Denk er even, voordat u op uw borst gaat kloppen, uw geestelijke borst, denk er even om, hè. Door genade bent u zalig geworden. Door genade bent u zalig geworden. Niet uit te werken op dat niemand roemen. Nee, door genade. Het is zo, dat is heel grappig. In hoofdstuk 5, in vers 5, staat dat zinnetje door genade, staat er heel los in. En Calvijn die zei, dat is later toegevoegd, dat zinnetje, het eerste, is later toegevoegd. En waarom is dat later toegevoegd? Dan moet je je voorstellen, er zat een monnik, want die boeken werden overgeschreven. Er zat een monnik, zat even ze over te schrijven. Dus die zat te schrijven met zijn pennetje. Ja, zo deden ze dat. Ze hadden een pennetje en dan moesten ze het boek even ze overschrijven. Zonder fouten, foutloos. Dus die zat te schrijven en te schrijven. En die zat te schrijven, Efeze 2 zat hij te schrijven. Omdat God zo barmhartig is. Omdat de liefde die hij voor ons zo groot is. Hij heeft ons die dood waren door onze zonden met Christus levend gemaakt. Dat zat hij allemaal te schrijven. Weet je wat die monnik toen gedaan heeft? Die was zo onder de indruk van wat hij schreef. Die heeft er gewoon nog even tussen geschreven. Door genade bent u zalig geworden. Die was zo vol van dat stukje wat hij moest schrijven. Die heeft er tussen gezet. Door genade bent u zalig geworden. Als een soort uitroep. Als een soort geëxalteerdheid. Hij schreef over de duisternis. Hij schreef over het grote licht. Hij zat er helemaal in met zijn pennetje. En hij schreef erbij. Door genade bent u zalig geworden. Zo is in vers 5 dat zinnetje over genade volgens Calvijn en ook volgens de anderen erin gekomen. Toen dacht ik, zou ik dat nou ook gedaan hebben? Nou, ik durf dat natuurlijk niet. Ik durf er in de Bijbel niks bij te schrijven. Pas maar op. Maar zou ik, als ik zo'n monnik was geweest, hè, en dit had gelezen allemaal, hè, zou ik dan halverwege dat schrijven even mijn pen hebben neergelegd, of hem weer hebben gepakt, en zou ik er even bij... Nou, dan dacht ik, oh, mijn overste, die ziet het niet, weet je wel. Die waren er ook, of mijn abt, die ziet het niet. Ik ga er gewoon even bij schrijven. Door genade zijt u zalig geworden. Want ik vind het zo mooi. Ik ben zo onder de indruk van het woord. Ik zet dat er gewoon in de Bijbel even bij. Nou, zo is het in Efeze 2 gekomen. Staat er namelijk 2 keer. 1 keer door die monnik, die we niet kennen. En 1 keer door Paulus zelf. Door genade bent u zalig geworden. Door genade bent u gered. Wat nut ons de opstanding van Christus? De klassieke vraag vanuit de Heidelberger Catechismus. Die vraag leg ik bij u terug. U heeft het nu gehoord. Wat nut het u? Wat nut u deze paasdagen? Wat nut u de serie Vespers? Ik heb erover gehoord. En dat het mooi was. Dat u hier een prachtige dienst heeft gehad gisteren. De eerste paasdag. Wat nut het u? Wat heb u er nou aan? Met die hele postmoderne vraag, hè? Wat heb je er nou aan? Dat we paas hebben gevierd met elkaar. Wat heb je eraan? Wat je eraan hebt, dat is dat als je deelgenoot mag zijn aan het leven van Christus, we mogen zeggen, hij heeft u opgewekt. Wij mogen met hem een opstandingsleven leven. Dat betekent dicht tegen hem aan leven. Ondanks 1 tot en met 3. Blijf ik zeggen, denk erom, voor mensen die denken dat ze er zijn, denk om 1 tot en met 3. U waart dood door de misstanden en de zonde. Dat gezegd hebbende, is er nou mooier feest dan Pasen? Is er nou mooier feest dan Pasen dat ik tegen u mag zeggen, beste mensen, als u levend gemaakt bent, dan mag u samen leven met Jezus. Dan staat hij u veel dichterbij dan vroeger misschien. Dan bent u in verbondenheid met hem. Dan heeft u, modern woord, maar ik koester dat woord heel erg, dan heeft u een relatie met hem. Dan is het niet meer een religie. Dan is het niet meer een godsdienst. Dan is het een relatie geworden. Nou, is er misschien iemand tenslotte die in de kerk zegt, hoe kom je daar nou aan? Hoe kom je daar nou aan? Hoe kom je er nou aan? Mooi zeg wat je zei. Maar hoe kom je er aan? Te meer. Nou, Paulus natuurlijk zegt, ja jongens, het is genade. Het is geen je eigen werken. Nee. Geen gevolg van uw daden. Hoe kom je hier nu aan? Aan dit ontzettende rijke paasevangelie. Hoe kom je eraan? Hoe kom je eraan? Weet u? Ik kan honderd het antwoord op geven. Hoe kom je eraan? Zo. U mag het anders doen. Open handen. Zo. Met open handen. Met open handen. Tegen de Heer zeggen. De Heren zeggen. Heren. Wat is dat mooi. Heren. Als ik Efeze 2 vers 1 tot 3 lees, dan denk ik, oeps, dat zou ik wel een klein beetje kunnen zijn. Maar heren, ik lees dat wij deel mogen hebben aan uw opstandingskracht. Heer, daarnaar wil ik mij uitgrijpen. Dat is iets met open handen wat ik graag van u... Want ik lees ook dat het genade is. En ik begrijp dat woordje genade niet helemaal, want het is best een moeilijk woord. Maar Heer, met open handen kom ik tot u. En ik zeg tot u, wilt u ze vullen? Met dat prachtig evangelie van Pasen. Met dat prachtig evangelie van Efeze 2 vers 1 tot 10. Heer, ik stel mij ervoor open. Ik stelde mij ervoor open. Ik stel mij ervoor open. Ik wil dit ook. Heer, wilt u mij vullen? Wilt u mij vullen met uw liefde? Wilt u mij vullen met uw opstandingskracht? Wilt u mij vullen met wat u schrijft in Efeze? Met hem opgewekt, met hem levend gemaakt. Kan het niet geloven dat het voor mij is. Maar het is voor mij, het is namelijk voor u. Het is voor ons allen, zoals we hier zitten. Heer, vul mijn handen. Heer, vul mijn leven. En dan zal dat gebeuren. Als u in die houding, als u in die houding verder gaat, dan denkt u dat u het nog niet ontvangen heeft. Maar dan heeft u het al ontvangen. Zo goed is God. Dan heeft u het al ontvangen. Ik kom met open handen tot u. En ik vraag u. Heer, wees mij genadig. Het woord staat in de tekst. En laat mij delen in datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat nut ons de opstanding van Christus? Dat wij door genade levend gemaakt mogen worden, met hem samen opgewekt mogen worden en deel mogen hebben aan zijn leven. Amen. Wij gaan zingen: Jezus leeft en ik met hem. Thank you. Wij gaan samen danken, maar voordat we dat gaan doen, ga ik even een paar kinderen feliciteren. Want het is aan de wijs en de verstandige niet geopenbaard, maar wel aan de kinderen. En Jezus zei ook, laat de kinderen tot mij komen. Dus ik wil een paar kinderen feliciteren, zomaar als pas pro toto voor de hele gemeente, met het feit dat de Heer Jezus is opgestaan, zodat ze dat ook in Oost-Europa doen. Gefeliciteerd, hè? Jij ook? Jij? Ja, kom maar. Ja, jij zeker. Ja, jij helemaal. Ja. En dan zag ik daar nog een paar. Hé, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, jij ook? De Heer Jezus is opgestaan. Gefeliciteerd. Ja. Ze is jarig. Gefeliciteerd met je verjaardag. En de Heer Jezus is opgestaan. Jij, ik zou u eigenlijk allemaal een hand willen geven, maar dat doe ik niet. Maar u begrijpt, in de kinderen heb ik als het ware de gemeente gefeliciteerd met het feit, hij is opgestaan en wij mogen door geloof, door genade een deel hebben aan zijn opstandingskracht. Daar gaan we nu voor danken. Dank u, Heer, dat we elkaar mogen feliciteren. Omdat u bent opgestaan en wij met u zijn opgestaan. Wat we lazen in de brief van Paulus aan Efeze. Wij bekennen, Heer, dat dat een diepe gedachte is. We bekennen ook dat dat voor ons een gedachte is die misschien wat aarzelend is. Samen met u opgestaan. Wat een groot wonder. Wat een enorm wonder. Maar u legt ook uit hoe dat gaat. Door genade. Door uw genade. Doordat u het initiatief nam. Maar God. Maar God. Maar u. En laat het mogen zijn, Heer, dat als we de vraag stellen, wat nut ons de opstanding van Christus, die mooie vraag uit de catechismus, dat we dan mogen belijden met Paulus, misschien aarzelend, misschien met een trillende stem. Ja, wij zijn mede opgewekt met hem. Heer, en als we er nog buiten staan, als we het niet durven zeggen, laten we dan onze handen naar tot u richten. En aan u vragen, Heer, wil onze handen vullen met dat schitterende, dat mooie, dat diepe, diep ingrijpende evangelie van Pasen. Amen. Wij gaan de gaven inzamelen tijdens het voorspel, schat ik in, en daarna staande zingen, geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. En nog één. U zo hartelijk uitnodigen voor de koffie daarachter en voor de limonade voor de kinderen. We eindigen deze dienst en eindigen eigenlijk deze hele periode van passie en vesper en Pasen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zijt alle eer. Amen.